Wie is die baby die ik hoor?
Ja, Kees de Lauma. Mijn moeder is met hem bezig, maar ik weet niet wat mijn moeder met hem aan het doen is. Dat is even de vraag.
Gooien waarschijnlijk.
Je never aan het geven. Deden ze vroeger.
Waarom is je account te schreeuwen dan?
Ja.
Omdat het een baby is.
Ja, hij is net wakker geworden. Normaal is hij nu nog lang niet wakker. Dus ik denk dat hij gewoon per ongeluk wakker is geworden.
Maar op al die foto's en audioberichten is hij altijd gewoon een engeltje.
Ja, maar het is ook wel een engeltje, maar wel een hele luide stem.
Oh, ja, ik ging dat jaren wegbrengen naar twee vriendinnen. Maar die zijn allebei, die hebben allebei echt een stem drie keer zo groot als dat ze zelf zijn. En ik hoorde ze drie straten verder. Er kwam een... Dat is zonder al een half uur. Die moeder was ook klaar mee. Die had ze naar buiten gestuurd. Ze zegt, ja, hij komt zo. Maar dat was dus pas een half uur later.
Maar hoezo, ze hebben die vrij?
Het is een schooldag.
Ja, dat vertel ik zo. Van de juf is ziek. Afwezig. Maar er kwam al een boze bejaarde naar buiten. Die zegt, wat moeten die twee, die schreeuwende kinderen?
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 5, Abel van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5. En Anne Janssens, vader van Julius van 5 en Dunja van 2. Maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
Ik had wel een naam bedacht voor onze hip-hop-formatie als we gaan optreden op het Ik en Iemand Die festival.
Oh. In Borlessus.
Frituurkartel.
Nienke, zeg even wat jij iemand stuurde. Wie stuurde dat nou net door?
Anne.
Ik was niet op aan het letten.
Dit is mijn moeder schreeuw.
Anne stuurde, zei dat Nienke daar een mening over moest hebben.
Ja, nou, er was een filmpje op. Het zal Instagram zijn geweest of TikTok, weet ik veel, iets moderns. Van de Holistic Doula, weet ik, moederhart mevrouw. Ik weet niet hoe zij heet. Het is een vrouw met lang blond haar. En die deed, ik ga het nu even nadoen. Dit is de moederschreeuw. Zo.
In het Engels.
En dat is dan, ja, maar dat is dan dus een soort van... Ja, een soort van oerkreet die je als moeder kunt slaken... omdat je een moeder bent. Die deed ze.
Ja.
En het was een reactie. Sander Schimmelperink vroeg... hoe gaat het eigenlijk met de moederhartmoeders? Nou, zo dus. Dus ze zijn er nog steeds, hoor, de moederhartmoeders.
Is er ook een vadervariant van eigenlijk, of niet?
Nee,
er is een gat waar je in kunt springen.
Ja, ja, nee, maar dat zijn denk ik wel de voormalige... Hoe heet ze ook alweer? Hoe heette die vaders die dan in een Batman-pak een brug gingen beklimmen?
Oh ja, maar die deden dat omdat ze hun kinderen niet meer mochten zien.
Ja,
dat is wel wat
precies,
anders.
Maar die zijn nu wappie natuurlijk.
Nou, meestal, je ziet wel heel veel moederhartvaders, want die moeten dan in het filmpje zitten. En dan gaat die vrouw dan zo'n heel verhaal houden over hoe erg vaccinatie zijn. En dan moet de man er altijd zwijgend naast zitten. Daar heb je er best veel van. Dus het is een soort van zwijgende klont van mannen die eigenlijk niks durven zeggen over het vaccineringsbereid van
een vrouw. Die moeten kijken naar hoe er met hun ballen wordt gejongleerd.
De zwijgende klont. Het zijn, ik zeg het nog maar eens, het zijn echt moeilijke tijden voor de witte heteroman.
Ja, dit is een nieuwe variant op Yvonne Kronenbergs. Het zit op de bank en het sept. Het is nu de zwijgende klont naast
worden weggezet als de zwijgende klont van de samenleving.
Ja, maar ja. Wat is zo grappig?
Hey, heb je Sunnery James al ergens over gehoord?
Ja, die heeft die alles zit... hartjes en likes gegeven.
Nou, dat is het enige wat hij doet. Maar die hoor je niet, hè, die hartjes. Ik heb nog Sunnery James nog niet in een story gezien van...
Heb je ooit iets gehoord van Sunnery James, behalve slechte EDM?
Wacht even, die is van Doutzen, toch?
Ja.
De man van Doutzen. Okay,
en van Ryan Marciano.
Die wij thuis dat Ryan Marciano noemen, omdat hij een keer zo in een Sinterklaas gedicht zat. Ik weet ook niet meer waarom. Nee, maar dat is natuurlijk het sowieso het totaal hypocriete van die hele moederhartbeweging. Dat ze nu heel fel tegen vaccinatie zijn, maar ik... Kan je er vergif op innemen dat je er 10 jaar geleden een keer op bewustzijnsreis naar weet ik veel Ghana zijn geweest en daar alle malaria prikken voor hebben gehaald die ze maar nodig hadden. Dus ja.
Ach ja.
Maar goed. Hey, maar daar gaat onze hele podcast helemaal niet over, jongens.
Nee.
Ik ken iemand die heet hele korte teaser update. Ik wil even mijn grap vertellen die ik gisteren bij de bootcamp heb gemaakt. Want ik wil gewoon even jullie een lach, want ik heb even de lach nodig. Ja?
Ja.
Het was aan het einde van de bootcamp, we waren allemaal helemaal stuk. We waren aan het rekken. En toen vroeg één vrouw, die vroeg aan Jorn van, wat is jouw vetpercentage? En toen zei Jorn, ja, ik weet dat niet. Ik kan natuurlijk mezelf niet goed knijpen. Want dat moet natuurlijk met zo'n knijpding. Hè, moet je zo het vetpercentage vaststellen. Ik kan mezelf niet knijpen. Maar ik gok 10 of 12%. En ik hing zo voorover. Was mijn rug aan het stretchen. Toen zei ik denk dat ik deze opmerking even ga overnemen van je. Dat ik gewoon dan tegen mensen zeg, ja, ik kan mezelf niet knijpen. Dus ik weet het niet, maar ik denk 10 of 12%. Ja, sorry, ik vond het. Gelukkig toen moest iedereen lachen. Behalve één vrouw. En die zei, ik denk niet dat mensen dat geloven. Ik zou...
Auw. Ja, dat verdient een moederschreeuw. Kom er maar in.
Burn.
Ik had net, zeg maar, 6 kilometer hard gelopen. Met mijn postpartum buik 75 keer moeten touwtjes springen. Weet
maar,
ik het allemaal.
Nieke, het heeft gisteren echt 8 liter geregend per vierkante centimeter. En het regende gisteravond nog. Hoezo ga je dan bootcampen?
Bij ons was het droog.
Ja, maar zo is het. Het was een dag om niet naar buiten te gaan.
Dat klopt. Maar,
en het was donker.
Het was ook nog mijn fris. Trouwdag. Ik heb mijn trouwdag s'avonds gespendeerd met
Jorn, je echte man.
Met Jorn. Ja.
Gefeliciteerd, Tom de Lauw. Goed bezig.
Goed bezig, ja.
Nou ja, het was Tom de Lauw die mij er naartoe schopte. Dus die wilde mij wel even kwijt, volgens mij. Oh. Ah, die zei, en dat is natuurlijk gewoon waar. Die zei, ja, je hebt nu geen zin, maar achteraf ben je zelf weer dankbaar. Nou, dat is ook zo.
Dat is ook wel goed, want Doris zegt, blijf lekker.
Neem nog een kaasje.
En andersom ook, hoor. Nee, joh, het regent. Je hoeft toch niet te gaan fietsen?
Nou, dit en meer van onze afvalperikelen in Ik Ken Iemand Die Eet. Ga daarvoor naar de Vriend van de Show. Word Vriend van de Show. En dan kun je de hele Ik Ken Iemand Die Eet-cyclus luisteren. Die echt hartstikke leuk is. Met allemaal special guests, zoals bijvoorbeeld daar zijn Jenneke.
Dat is elke week special guest.
Elke week special guest. Over Vriend van de Show gesproken. De nieuwe vrienden van de show.
Ja,
Had het net zijn boilersuit even uit.
Nou.
Ja.
Ik open even Vriend van de Show. Hadden wij niet geconstateerd samen met RTL Boulevard dat de trend van deze winter wol wordt?
Ja.
Oh ja.
Vind ik prachtig. Wat een inzicht.
Je bent wel wolman.
Ja. Zeker nu natuurlijk de gasprijzen zo stijgen. Toch allemaal weer aan het wollen.
Ja, aan wol.
Wollen boilersuit. Dan haal je gasprijs laag.
Als ik ooit weer eens een pak koop, dat ik dan een wollen pak wil. Maar het schijnt wel heel heet te zijn.
Dat denk ik ook, ja.
Oh, dan
jouw zweter.
Filippa K. Jij moet echt Filippa K gaan dragen, denk ik.
Wat?
Filippa K.
Wat is dat?
Dat is mooi.
Mooi hoor. Echt iets voor jou. Ja, zou je goed staan allemaal.
Zijn echt mooie pakken. Ja. Weet je wie er ook een Filippa K pak heeft? Maartje Wortel. Nou, die ziet er altijd goed uit.
Ziet er altijd goed uit.
Ja, ik weet niet. Ja. Ik moet eerst vragen of Willem Dudok ook een Filippa K pak heeft.
Ja, oh ja.
Ik zal even mij bezighouden met de vrienden van de show. Ondertussen,
ja.
Alex.
Ja?
Mag je één ding vragen over jouw wenkbrauwen?
Ja.
Knip jij die wel eens of niet?
Nee, ja, ik heb 2 haartjes die wel uitgroeien en die knip ik bij.
Oh, doe je dat zelf? Of doet Cynthia dat?
Nee, hoezo? Ah,
dat weet ik
kan
niet.
Ik toch zelf?
Nee, dat weet ik niet. Ik zat vanochtend in de spiegel te kijken. Dacht ik moet een keer iets met mijn wenkbrauwen doen. Maar hoe doet een man dat van ons statuur?
Oh, maar is het een groter probleem? Of zijn het uitschieters?
Uitschieters meer, ja. Ja. Een paar dwarsen, zeg maar, zitten erbij.
Hoe is het met jullie neushaar eigenlijk? Jullie zijn natuurlijk ook al op de leeftijd dat neushaar een rol gaat spelen.
Jullie neushaartrimmer.
Ja.
Oorhaartrimmer.
Ja, neushaar
nee, ik
begint
doe gewoon
ook een ding te worden.
Tondeuzen doe ik ook. Doe ik gewoon even de neus mee.
De tondeuzen in je neus?
Nee, ja, gewoon wat je niet in mijn neus. Het hoeft toch niet zo kort. Gewoon
wat... Oh ja, nee, Doris heeft zo'n...
Zo'n trimmer.
Nou, wat ik dus hoorde van ooit van iemand, wat ik wel goed... Of ja, voor wat betreft het oor... Turkse kappers schijnen dat weg te branden. En dat schijnt wel goed te werken.
Wat?
Een soort hete pook in je oren en dan gaat gewoon alles wat haar is dan weg.
Oh. Nou, dat klinkt echt lekker.
Heerlijk.
Nee, maar meen ik oprecht, klinkt echt lekker.
We hebben nieuwe vrienden van de show. Dat zijn...
Ah, leuk, ja, neus.
Via Natasja, Svenna, Marisa, Anna, Mieke. Even laden. Marlies,
Eva
Dirk,
laden.
Dieneke, Lydia, Marije, Jitske, Inge. Twee Inges, dat is leuk. Annika, Mark, Manon, Anne en Nienke. En deze hadden we volgens mij vorige week al. Dus een kort segmentje. Maar heel erg bedankt, want het zijn er weer toch weer een paar bij. Waardoor we nu op 540 staan. En we zijn natuurlijk op weg naar de 1000. Ja, 1000 vrienden goed, en dan jongens. Komt er het grootste Ik en Iemand Die Festival. Met vuurwerk. En ja, festival. Met vuurwerk, met Turkse kappers oorhaar wegbranden. Ja. Zullen we gaan zoeken.
Maar
dan.
We moeten toch ook nog wat doen voor
de met ons logo achterop.
Precies.
Voor de eerste 500.
Ja, eerste 100. Die hebben we ook nooit genoemd.
Nee, dat zullen we nog een keer doen. Ja.
Maar dat zijn de echte tryhards.
In een speciaal segment. En dan zeggen we van tevoren, ruim van tevoren, hier komen 100 vrienden. Want er zijn ook al klachten over dat we ze elke keer voorlezen. En mensen vinden dat vervelend, want die willen gewoon naar de echte onderwerpen die zo belangrijk zijn in deze podcast.
Komen zo.
En ik zag gisteren bij Seinfeld, zeker in het begin hadden ze die hele lange stand-up dingen die ik nu gewoon allemaal doorspoel.
Ja.
Oh ja. Oh, dat is de volgende punt. Hè. Ik heb het in het draaiboek gezet, jongens.
Oké. Okay.
Want vorige week stond er in het draaiboek belangrijk Willem Durok rectificatie. Nou, dat is dus nu het segment geworden belangrijk. En er staat nu Seinfeld op Netflix.
Ja, dat is belangrijk.
Dat is echt belangrijk, want ik hoor dus dat er luisteraars zijn die nu beginnen aan Seinfeld, omdat wij het zo vaak over Seinfeld hebben. Dus eindelijk kan iedereen met ons meepraten over Seinfeld. We hebben gewoon geïnfluenced.
En wat ik dus...
Sorry.
You're so lovely.
Hm?
Ik deed een Seinfeld grap, omdat Hanneke nieste.
Ja, maar kijk, en ik heb deze.
Je moet toch zeggen, wat was het ook alweer? Niet gezondheid, maar... Wauw.
Wauw, ja. Hanneke houdt nou de Seinfeld box omhoog. Zij had dus alle dvd's gewoon al.
Ja, die heb ik ooit zien staan toen we bij Masha aan het opnemen waren. En toen heb ik deze ook op Marktplaats.
Wat goed.
En toen heb ik die aangeschaft en daarna kwam Seinfeld op Netflix.
Ja.
Oh, ja. Maar, je kunt het maar beter hebben.
Er stond een NRC van de grootste Seinfeld-kenner die ik ken, namelijk Peter Santing. Mm. Een leuk artikel over lachbanden. En dat die ook zijn verdwenen met The Office bijvoorbeeld.
Ja.
En dat je eigenlijk een goede comedy tegenwoordig aan het feit herkent dat het geen lachband meer heeft. Maar daar stond eigenlijk dat het begint goed te worden bij Seinfeld na de Chinese restaurant. En voor die tijd is het nog echt een beetje begin. Dus daar moet je even doorheen.
Dus als je dan denkt van, oh, dit is heel gemaakt.
Ja.
Ik las dat artikel ook inderdaad. Je hebt ook één aflevering, weet je, dat ze heel graag de aflevering helemaal rond willen maken. Dus dat er dan een grapje op het einde komt, waardoor alles weer bij elkaar komt. Dat doen ze op een gegeven moment niet meer en dan is het veel leuker. Dan gaan ze echt over tot wat Larry David zei over Seinfeld. Van dat het een show moest zijn met no hugging, no learning, hè? Dus dus hoeft geen moraal in te zitten. Het gaat nergens naartoe, maar het is no hugging, no learning.
Wat wel is met Seinfeld, en dat geldt ook voor onze podcast. Wat dat betreft zijn wij Seinfeld en ik en iemand die lijken erg op elkaar.
Ja, wij zijn ook no hugging, no learning.
Nee, maar als je afleveringen overslaat, dan mis je soms kleine grapjes die later het weer terugkomen. Dus als je van begin dus kijkt en alles volgt, dan snap je veel meer grappen de hele tijd. Van hele kleine dingetjes.
Want Art Vendelee zit dus al in de tweede aflevering.
Ja,
dat
zit er meteen
dus
al in,
nooit geweten.
Ja,
en dat hele, dat die afleveringen niet meer afgerond zijn, vond ik ook, ik weet niet, de Fusilli Jerry bijvoorbeeld, dat is volgens mij seizoen 5 of zo, of 6. Dat is een super ronde aflevering met die Ass Man.
Mm-hmm.
Ze zijn juist wel best wel rond,
ja,
vind
dat
ik
is
eigenlijk.
Klopt. En want de midget golfbal. Of de golfbal en de walvis.
Soepnatie, ook al heel rond.
Is heel rond, ja.
Dus als je er echt voor wil gaan zitten en alles dit wil doorgronden, moet je geen afleveringen overslaan. Je moet even door de zure appel heen. Want het begin voelt ook een beetje oud, vind ik. Als ik er nu naar kijk.
Ja. Je ziet ook dat ze zijn niet hele... Jerry Seinfeld is gewoon niet een hele beste acteur. Dus je ziet... Nee. Zo nu en ook gewoon dat hij echt moet lachen.
Hij knipoogt steeds naar de camera, ja. In zeg maar figuurlijke zin.
Weet je dat er één aflevering is waar George niet in zit?
Oh, wat erg.
En dat hij toen zo boos is geworden dat hij heeft gezegd van... Ja, dit doe je nooit meer, anders hou ik er meteen mee op. Wat is dit voor onzin? Hij is helemaal George gegaan op die schrijvers, volgens mij destijds.
Heel goed. Ja, maar George is ook mijn lievelings.
Ja.
Maar volgens mij van iedereen.
Ja. Ja.
Het was inderdaad het credo van Larry David is no hugging, no learning. En ik vind dat ook een prima credo voor onze podcast inderdaad.
No hugging, no learning.
Top.
Ja, dus allemaal naar Netflix lekker Seinfeld kijken. Heerlijk. Ja. Ik ben jaloers op de mensen die nog helemaal moeten beginnen. Want het is gewoon, het is heerlijk.
En Squid Games, heerlijk. Ik heb hem helemaal uitgekeken inmiddels. Hij is
ik
inderdaad,
ook.
En ik heb Hanneke's tip gevolgd om ook de eerste nog te kijken. En het is inderdaad goed geweest. En ik vond het echt
die
heel
eerste...
goed.
Echt fantastisch. En de rest, ik weet niet, ik heb in jaren niet zo... Nou ja, sinds I May Destroy You.
En het is gelaagd en het is visueel heel goed.
Ik vond het echt spannend, heel goed. Jongen. En spannend. Ik heb af en toe echt zo... Nou ja, iedereen, jullie gaan het ook nog wel kijken. Maar het is wel heel grof.
Het is ook wel fijn.
Dit is even voor de luisteraar trouwens tussendoor. Want het leek nou alsof het nog steeds over Seinfeld gaat. Maar het gaat dus over Squid Games. Squid Games op Netflix.
En je leert nog wat Koreaans. En verder vond ik het fijn. Want ik had heel veel gehoopt. Heel veel verwacht van de nieuwe Sopranos. Maar die schijnt heel slecht te zijn. Dus die hoef ik dan niet te kijken.
De nieuwe Sopranos? Dat heb ik dan weer gemist.
Dat is een prequel film, maar die schijnt heel slecht te zijn.
Ja, en de zoon van James Gandolfini speelt de jonge James Gandolfini,
ja,
volgens mij.
Maar ja, James Gandolfini, hoe kun je dat ooit... Zelfs als zoon kun je daar niet aan tippen.
Nee, dat kan niet.
Rick Brandstede kan ook niet tippen aan Ron Brandstede.
Nee, ik voel me ook vaak Tony Soprano, ja. Even dan zonder het gangster imperium erbij. Maar 's ochtends zo piepend en krakend zo naar de koffieautomaat lopen.
Over Tony Soprano gesproken en actuele belangrijke zaken. Ik had wel een naam bedacht voor ons hip-hop-formatie als we gaan optreden op het Ik en Iemandie Festival.
Oh? In Bordeshoes?
Frituurkartel. Ja?
Top.
Toch?
Heel goed.
Ik doe mee. Goed.
Krulletje er aan doorheen?
Ja.
Okay. Ja, strik erom.
Nou,
helemaal
kunnen we weer door.
Ja, beste luisteraars. We gaan zo verder met de podcast. Maar eerst een woordje voor onze sponsor. Kinderboeken.nl. De webshop voor kinderboeken waar je kind blij van wordt. Nou, weten jullie misschien al wel dat onze nieuwe vrienden van kinderboeken.nl ons al eerder blij hadden gemaakt. Ze hadden wat pakketjes op de bus gedaan. En wij ontvingen thuis al een paar mooie boeken. Super blij mee. Ik heb thuis al voorgelezen aan Julius uit Boutje van de Rommelberg. Dat viel erg goed. Prachtig boek ook van Mirjam Oldenhoven. Met echt supermooie illustraties van Rick de Haas. Over Boutje. En dat is een knutselkoning die allemaal hele leuke avonturen beleeft. Echt een aanrader. Maar in navolging van Hanneke zijn wij ook daarna Dolfje Weerwolfje gaan lezen. En hemeltje lief, ik had niet gedacht dat dat zo in de smaak zou vallen. Julius wil tegenwoordig zelfs eerder naar bed. Daarom heb ik besloten om een diepte-interview te houden met Julius over zijn nieuwe favoriete boek. Was het eerst Boutje, is dat nu Dolfje. Komt-ie. Julius?
Huh?
Wat vind je van het boek dat we hebben gekregen? Dolfje Weerwolfje?
Mooie.
Ja?
Ja.
Kan je me vertellen, wat gebeurt er in het begin van Dolfje Weerwolfje?
De maan is weg.
En wie neemt de maan mee?
De onderonzers.
Ja, de onderonzers, hè. En wat gaat Dolfje dan doen?
De maan redden.
De maan redden. Met wie doet hij dat?
Alle vrienden.
Ja.
Leo en Nora.
Ja. En wij lezen het elke avond, hè?
Ja, de hele tijd.
De hele tijd. En wat ga je doen als we klaar zijn met lezen? Dan ga je lekker...
Slapen.
Lekker slapen. Nou, zoals je het hoort, Julius is een tevreden klant. Dan ben ik ook blij. Meer informatie over Dolfje Weerwolfje, over Boutje van de Rommelberg en vele andere kinderboeken vind je op kinderboeken.nl, de site waar je het boek vindt waar een kind blij van wordt. En dan nu terug naar de show.
Wat staat er allemaal op de agenda, Nienke de Jong?
De week die is geweest. Alex, pak jij hem even, take him away. Want je zei dus al net dat Jaren bij twee vriendinnen aan het spelen is. Wat is er aan de hand?
We hebben een juf die helaas afwezig is, wegens familieomstandigheden deze week. En de invallenpool is dus echt leeg. Die is leger dan een zak chips in de huis Janssens. een pak koekjes bij dag en nacht. Dus ze zit 2 dagen thuis. En andere klassen zitten ook al met problemen. Dus het is enigszins opgevangen nu met bij ons met 3 ouders. En er gingen al stemmen op om een soort ouderinitiatief te starten. En vanochtend dacht ik, leuk bedacht allemaal. Met een soort, wat hadden ze bedacht? Een soort talentendag waarbij allerlei ouders 10 minuten over hun beroep gingen vertellen. Waarbij ik dacht,
nou, vreselijk.
Ja, ik dacht, ach, wat moet een 6-jarige nou over een IT'er, een IT-scrum-specialist weten? Maar toen dacht ik, ja, ik vind het leuk bedacht. Maar eigenlijk is het weer een Haags probleem wat wij dan weer als ouders gaan zitten oplossen. Terwijl we eigenlijk die kinderen gewoon in de Tweede Kamer moeten dumpen. Dus toen werd ik weer even boos. Maar het is een probleem. En de directrice mailde al van, we gaan het verdelen over de hele school. Dus nu zij 2 keer en dan weer een andere klas als het straks weer wat is. Ja, en waarschijnlijk is het op heel veel scholen zo.
Ja.
Ja, en is niet het hele leven gewoon één groot Haags probleem dat door Den Haag moet worden opgelost, maar wat ze niet doen, waardoor we het dan maar weer zelf doen?
Ja, maar het wordt wel meer, omdat ze natuurlijk, we hebben wel kabinetten gekozen die de Amerikaanse model voorstaan van de lost lekker allemaal zelf op.
Ja.
Terwijl wij in een land wonen waarin we toch heel lang hebben besloten, nee, we lossen het samen op en we betalen heel veel belastingen en in ruil daarvoor krijgen we voorzieningen. En nu is het, wat is het nu eigenlijk? We betalen heel veel belastingen en onze bewindslieden stallen dat dan ergens op een maagdeiland of zo.
Ja, waar ze lekker kunnen beleggen.
Ja.
Ja.
En ze zich wel aan de regels
houden. Jouw meme van mij met Wopke Hoekstra was een vooruitziende meme.
Ja, inderdaad.
Ik moet hem nog even op de Instagram van Ik Ken Iemand Die zetten. Ja. Dan weet je waar het over gaat.
Nee, dus Ja. En het gaat natuurlijk alleen maar nog verder zo. Om Henry van Loon te citeren. Het is een kutland.
Maar dat is deze week inderdaad met Kinderboekenweek en dat het over beroepen gaat. Dat Janne moest ook een briefje mee naar school met daarop wat haar ouders precies doen. Ik wilde de eerste podcastmaker opzetten, maar ik denk, dit wordt echt te ingewikkeld, zelfs voor juf Ankie. Dus ik heb hem als journalist opgezet. En ik zei tegen Janne, en de andere ouders, wat doen die allemaal nou? Ze was alles vergeten, behalve de moeder van Klaas doet goede dingen voor oude mensen. Maar wat de vader van Klaas dan deed, dat wist ze dan ook niet meer. Nee, nou, goed gedaan, moeder van Klaas. Maar goed, dat geheel terzijde.
Maar ik dacht net, ik heb een bruggetje naar Hanneke te pakken. Maar ik was ben het bruggetje alweer
omdat kwijt. Ik zo een sniffer ben. En niet zoveel zeg.
Slot. Want dat gaan we dus de hele winter krijgen. Mensen die ziek zijn. En docenten die ziek zijn.
Want er komt een enorme griepgolf aan, hè?
Ja.
Ja, en ik ben al een keer verkouden geweest. En nu ben ik weer verkouden. Dat is gewoon omdat ik iedereen heb... Lopen knuffelen.
Wacht even, waarom komt er een griepgolf aan? Wie bepaalt dat?
Omdat dat Apostelhaus heeft dat bepaald. Ja. Maar dat is omdat het is net als dat je kinderen naar het kinderdagverblijf stuurt voor de eerste keer. En dan zijn ze een jaar ziek. Omdat ze dus 4 jaar of meerdere jaren niks hebben gehad. En als je allemaal bij elkaar gaat zitten, word je allemaal ziek.
En nu gaat iedereen weer bij elkaar zitten, dus wordt iedereen ziek. In november komt er... Ik hoor hier wel geluiden dat we in november wel weer in de shit kunnen zitten.
Mm. Nou, goed voor het fileprobleem.
Bij de dokter.
Wat zeg je? Goed voor het fileprobleem, dat wel.
Dat hoor jij s'avonds laat als je in bed kruipt naast een huisarts. Dan hoor
die
je dat
de arts een auto zit te lezen.
Ja.
Nee. Een vriend van Doris, die had... Ze zeiden van... ze gingen in november hebben ze gepland dat ze naar... James Bond zouden gaan. En toen had een vriend van Doris gezegd... ik weet niet of ik in november kan. Want dan is er een griepgolf.
Ja, er is een griepgolf. Maar en waarom wordt dat een probleem... voor de wederom de zwakkeren... die dan in de penarie zitten?
Ja, omdat dan toch weer de... want het is nu al heel druk in het ziekenhuis nog steeds. Iedereen denkt natuurlijk dat dat weer normaal is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Mm-hmm.
En als ze dan... vroeger heb je ook wel eens... hebben wij niks van gemerkt. Nee. Want toen bleef alles gewoon open. Maar je hebt wel eens vaker... heb ik wel dat Doris hier kwam... dat het zei... ja, het griepseizoen is nu wel heel erg. En dan was het super druk. En dan inderdaad liggen... komen ook mensen op de IC. Mm. En in het ziekenhuis en dingen. Omdat ze gewoon... weet ik veel. Ik weet niet eens hoe dat zit.
Onderliggende problemen.
Ja, nou ja, in ieder geval. En dat kan dus in november... dan heb je niet alleen maar... corona mensen, maar ook gewoon mensen met de griep. Die er normaal ook zijn. Alleen was het al druk en is er geen plek. Bla, bla, bla. Zodoende.
Aha. Ja, zodoende.
Veel snot, nog meer uitvallende leraren. Nou, ik heb er weer zin in.
Ja. Ik heb er ook zin in.
Leuk.
Ik kijk er erg naar uit.
Buiten het feit dat ik... ik kijk er ook naar uit. Wel handig dat ik nu van die thuistestjes heb. Dus iedere ochtend een stok in mijn neus. Heerlijk.
Ja. Nou, dat is ons leven tegenwoordig. Anne had niks op de rondvraag gezet.
Wel waar.
Nou, waar staat
je
helemaal?
Je zei nog iets. Ja, het staat er niet in het draaiboek, maar je had het gezegd.
Ja, ik heb geappt.
Ja, maar hoe is het? Ja, het moet in het officiële document, anders gaat het administratief fout.
Ja, ik merk dit. Ja, ik heb wel wat. Je mag ervoor kiezen om dat nu aan mij door te geven of eerst iets anders te doen.
Nou, ik wil eerst even weten een update van jouw kledingprobleem op het werk. Is er een update van?
Ik draag nu wel vaker een jasje. Maar dat ook omdat iemand had gezegd dat een jasje erg helpt om je buikje te verstoppen.
Ja. Is wel zo.
Ik vind trouwens wel een leuk neveneffect van ik en iemand die eet. Die eet. Ik zeg dat tegen heel veel mensen. En kennelijk gaan mensen daar dan in geloven. Dus zeggen ze tegen mij dat ik afgevallen ben. Dat ik er dunner uitzie. Dus dat is allemaal een illusie. Omdat ik de hele tijd zeg dat ik aan een dieet ben. Ik ben nog steeds 0 kilo afgevallen. Maar mensen zien
maar mensen zeggen, willen gewoon iets lief tegen je zeggen.
Dat gaat gewoon in die hersenen zitten van mensen.
Ja.
Alex zei het ook al tegen mij. Het is gewoon niet zo. Maar omdat we denken dat ik aan het diëten ben.
Maar je zegt het maar 1 keer, hè, Anne. Dus op een gegeven moment valt dat stil. Op een gegeven moment kuchen mensen alleen maar als je het nog een keer herhaalt. Ze zeggen het natuurlijk 1 keer, maar de tweede keer stopt ze ermee.
Mijn moeder is erg kritisch. Die vindt altijd dat ik te dik ben. Maar die zei laatst, wat zie je er gezond en dun uit.
Ah.
Ja. Maar ik had een jasje aan, dus dat kleed had.
Ja, dat komt ook door het jasje. Ja. Maar ik word van niks zo dik als dat mensen zeggen van, oh, ben je afgevallen? Dan denk ik, nee.
Maar dan ga je compenseren.
Maar ik kan dus meer, ja.
Ja, dat heb ik ook heel erg. Als het maar voor het oog al heel wat lijkt.
Ja.
Dan, het maakt niet uit wat het weegschaal doet. Als mensen, er hoeft maar één iemand tegen mij te zeggen, hey, je hebt echt een smaller gezicht gekregen. En ik zit alweer met 2 wangen vol chocolonely op de bank. Intens gelukkig te zijn dat ik ben afgevallen, hypothetisch. Ja.
Hey,
ja.
Even voordat we met ik ken niemand dieet blokje gaan doen. Wat we dus straks moeten doen. Over kleding gesproken. Ik zit wel een beetje met een kinderkledingprobleem. Of is eigenlijk geen probleem. René die kiest steeds meer haar eigen, of steeds meer, die kiest gewoon haar eigen kleding uit. Maar die kiest ook af en toe nu uit om kleding 2 keer aan te doen. En sokken gewoon 3 dagen. En Cynthia vindt het echt helemaal niks dat ze dat doet. En ik draag ook wel eens dingen 3 dagen. Maar wat vinden jullie daarvan? Moet je daar dan bij ingrijpen of denken, ach, laat maar gaan?
Ja, je moet er gaan ruiken. Dat is wat ik altijd doe.
Nee, het stinkt niet. Maar 3 dagen dezelfde sokken zou ik zelf niet voor gaan. Maar,
maar ik vind het juist. Ik heb een dochter die alles na 1 dag in de was gooit. Maar ik blijf aan het wassen, mensen.
Ja.
En ik bedoel, Kees' kleren moeten wel elke avond in de was. Want die is gewoon een goorlap. Maar van Jan, dan kan het best nog even een dagje extra. Ja, ik had vroeger ook gewoon een stoel op mijn kamer. En daar lagen de kleren overheen. En dan had ik soms ook gewoon 3 dagen achter elkaar dezelfde broek aan. 4. Als het een beetje schone dagen waren. Het is juist veel milieuvriendelijker om niet elke dag alles te wassen. Man,
alleen
kost,
onderbroek. Schone onderbroek.
Ja. Schone sokken.
Ja, maar sokken zou ik misschien toch wel... weet ik niet. Wat? Kijk, als het een trui was, Alex, had ik gezegd... Nee, laat prima. Maar sokken, 3 dagen?
Ja, ik vind ook
die
sokken...
Lopen, bij mij sokken lopen ze ook naar binnen en buiten ermee de hele tijd.
Ja, ik zou sokken wel... Die kunnen toch gewoon in de was?
Ja,
dat vind ik ook. Het is precies hetzelfde. Hè? Ik weet niet waarom ze dat doen.
Ik zou van die sokken gewoon een punt maken, Alex. Choose your battles. Maak van de sokken een punt.
Ik hoorde dus recentelijk op het schoolplein dat er ook kinderen van 10 zijn die dus absoluut niet willen douchen.
Nou, dat heeft René ook. Die houdt gewoon niet van douchen.
Maar dat echt was een moeder die zei, nou, als ik haar 1 keer, 2 keer in de week onder de douche krijg, dan ben ik al hartstikke blij.
Bij ons
en
is het
dan
strijd,
heeft ze voetbaltraining gehad, wil ze nog niet douchen.
Bij ons is het de strijd. En voor mij hoeft ze, vind ik het best, inderdaad, 2 dagen niet douchen en 1 dag wel. Cynthia zou echt willen dat ze meer doucht. Maar ja, nee, als het haar ligt, is het 1 keer in de week. En als het er eenmaal onder staat, dan blijft ze ook wel een half uur onder staan. Maar ze wil gewoon niet.
Wat is dat? Douchen is toch het allerfijnste wat er is. Waarom zien kinderen dat niet?
Nee, ik had
maar gaat graag, maar die gaat altijd in bad. Die
maar
vindt dat keileuk.
Dus, ja, maar dit is dus volgens mij een probleem wat zo opkomt zetten bij 9 en 10 jaar of zo.
Ik had dat vroeger volgens mij ook. En dan op een gegeven moment zo in mijn puberteit ben ik weer veel meer gaan douchen. Maar ik weet het niet.
Wat is het nou? Kijk, dan douchen ze een keer wat minder.
Ze stinken ook nog niet in die leeftijd.
Maar je hebt dan, bedoel, dat is dan echt met, heb je een koude voetbaltraining gehad? Want we wilden natuurlijk het thermoshirt ook niet aan, want hadden alle andere meiden ook een thermoshirt aan? Nee, nou dan ik ook niet. Hartstikke verkleumd en dan nog niet onder de douche willen. Ik vind dat echt wonderlijk.
Nee, maar dat is de strijd die gewoon, die strijd die je dan moet voeren natuurlijk, die je krijgt. Dat is natuurlijk het irritantste, want dan, dat werkt weer door in alle andere dingen.
Nee. En misschien
Alex
is het een
gaat
soort,
zich dat aantrekken dan.
Nee joh, ik trek me helemaal niks aan. Ik vind dat is echt
Cynthia
mijn ding.
Wel, of niet?
Ja, het is echt dat hele idee van wat ze aantrekt en haar lichamelijke, wat zegt ze, zelfbeschikking, die mag ze voor mij helemaal zelf, maakt mij wat nou uit.
Ja,
maar dan is het toch een probleem
dan?
Voordat
ze gaat transpireren.
Of vindt Cynthia dat wel een probleem? Maakt die daar wel strijd van?
Ja, die heeft er wel opmerkingen over. Nee, die maakt er geen strijd van. Dat ze echt na 3 dagen moet douchen, daar maken we dan wel wat meer strijd van, ja.
Ja, precies, want je wil ook wel, want we allemaal, ja, die is nog klein natuurlijk, maar Die moet inderdaad, als ze riekt, sowieso in bad. Maar dat doet ze nou bij ons ook terug. Soms loop ik voorbij en dan zegt ze, snuffelt ze zo aan mijn knie. En dan zegt ze, je stinkt, je moet in bad. Ik denk, oké. Okay.
Ja. Ja, een jongetje in jullie klas had tegen jullie gezegd dat hij stonk, terwijl jullie stinkt helemaal niet. En toen had ik de dag daarna, had ik gezegd, doe je pols eens omhoog. Had ik ontzettend veel cool water parfum op zijn pols gespoten. En zeg, je gaat naar een jongetje toe en je doet zo, hup. Pols is zijn neus. En dat had hij gedaan.
Maar wat goed. Ja.
En toen was ze tegen hem gezegd dat hij lekker rook. Moest ik hard lachen.
Had ze pak die, meer opgelost.
Kut kinderen in Muidenberg maar lekker terug.
Ja.
Echt hoor.
Nee, ik denk dat het vooral een probleem wordt van... ik heb gelukkig geen jongens. Maar die gaan dan van alles opspuiten in hun puberteit natuurlijk.
Oh, maar jongens gaan ook ineens heel erg stinken.
Ja, ja.
Of van de een op de andere
of,
dag.
Ja.
Oh. En dan moet je ze eerst nog een half jaar het belang van deodorant uitleggen.
Is echt zo. Ik weet nog de eerste keer dat ik gewoon zweet had op mijn voeten. Dat ik echt dacht, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat is die geur ook gewoon? Wat is dit?
Ik ben al in twee ateneum ben ik op dansles gezet door mijn ouders. En dan ging je dus met van die 14-jarige jongens, moest je dan dansen. En die hadden ook allemaal van die synthetische shirts aan en zo. Nooit iets katoens, maar altijd iets synthetisch. En die gasten, die murden. Dat was echt verschrikkelijk. En er waren er ook een paar dan extra erg. En dan wist je ook gewoon van... Ja, soms dan was het gewoon... Dan had je net lekker met iemand gedanst. Had ik lekker met Hanno gedanst. Want ik danste altijd met Hanno en die stonk nooit. En dan was het zo... Nou, dames, gaan twee heren vooruit. En dan dacht je... Ah nee, fuck. Weer die gast uit Bozum die zo stinkt. Het waren altijd die gasten uit Bozum. Er waren gewoon jongens die nog niet door hadden dat ze zo stonken. Of het boeide hen gewoon niet.
En was ze eigenlijk... Ik gebruik dat niet, maar heeft Klerasiel ook nog een geur?
Nee.
Oh.
Maar dat is een beetje zuurig rook dat altijd. Zuur zeepig.
Axe Afrika.
Oh echt?
Ja, ik heb 4 jaar lang naar Axe Afrika gebroken.
Ik vraag me dan ook altijd af, hè, of ze dan ergens in Namibië of zo Axe Holland hebben. Dat er dan op die fles dan een man in de regen bij het stoplicht op een fiets staat.
Met
weet je wel? Dat denk ik dan. Ja, die ruikt dan een beetje.
Die ruikt naar kaas en tulpen.
Oh, ik had van die klasgenoten die dan... we hadden natuurlijk ook gewoon op de middelbare school zo'n rookhok. En die roken dan echt enorm naar vieze tabak, vieze shek. De hele les lang, daar zat ik dan achter. Die shek met die akse er doorheen.
Ja,
maar dat maskeerde beter dan zweet wel natuurlijk.
Dan zweetlucht, ja. Ja. Want een beetje sigaretten.
Nee, dat hadden die docenten natuurlijk, die zweetlucht. Dat is ook zo vies.
Ja. Ja, maar ik vind nu nog steeds dat ik wel eens moet voordragen op een middelbare school. Als je daar dan binnenkomt, dan hangt er ook altijd inderdaad zo'n goedkope deodorant zweetlucht in die gangen. Oh.
Weet je nog die docenten dan? In zo'n overhemd met zo'n natte plek in een, die dan zo over je heen kwamen staan om je iets uit te leggen. dat die meisjes altijd zo zaten.
Ja, maar het is ook echt van... Ik heb nu twee oppasmeisjes van 13. En die zitten hier in een dorp verderop op de middelbare school. En toen vroeg ik ook van, is het nou leuk op school? Ja, dan nou, vooral met vriendinnen leuk. Maar verder, ja, het is echt... Middelbare school is gewoon echt niet leuk. Toen zei ik, ja, het is ook niet leuk. Je moet er gewoon even doorheen. Op een gegeven moment ben je klaar en dan kun je lekker gaan studeren. Maar tot die tijd moet je je toch maar in die stinkende gangen zien te vermaken. Oh, vreselijk.
Maar hebben ze nou ook nog steeds van die echt gore leraren? Of zijn die langzaam aan het uitsterven? En dan bedoel ik met gore leraren. Leraren die impertinente MeToo-grappen maken. En die dus inderdaad too close bij je gaan standen. Zoals Sting het zou zingen, zeg maar. Bestaan die nog? Of zijn die aan het uitsterven?
Nou, volgens mij zijn ze...
Zal ik vragen?
Ja. Volgens mij zijn ze minder, maar ze bestaan wel. Want je hebt toch ook nog in die reformatorische scholen waarin ze homo's pesten en zo.
Oh ja.
Schrok ik ook van dat nog gebeurt.
Ze hadden hier wel een docent, zeiden ze, die zei altijd als iemand dan iets vroeg, dan riep zij, wat een ontzettend domme vraag. Daar ga ik geen antwoord op geven.
Echt? Zo.
Toen zeiden ze, dat is toch gewoon niet aardig? Ik zeg, nee, dat is niet aardig. Kunnen ook normaal zeggen dat je een domme vraag stelt.
Ik heb toch ooit wel eens verteld over dat ik een reunie had van mijn middelbare school. Toen was ik zwanger van Janne. En ook al goed zwanger, dus je zag het heus wel. En toen stond ik met iemand te praten. En ineens voelde ik zo van achteren een hand op mijn zwangere buik. En ik draai mij om en toen was het meneer W. van Nederland. Waar ik op de middelbare school... Want tafelzekel aan had. Omdat hij, dat was echt zo'n man die dan, als je mondeling Nederlands had bij hem. En dan had je Turks fruit niet eens gelezen. En dan begon hij alsnog over de seksscènes in Turks fruit. Terwijl je dan zei, ja, maar ik heb het bittere kruid gelezen, niet Turks fruit. Nee. Toch nog even over seks. Zo'n man. En die zat dus ongevraagd, zonder dat ik het door had, aan mijn zwangere buik.
Van
achteren. En je zag dus... Ja, van achteren. En je zag dus ook de vrouwen die in mijn kringetje stonden ook echt zo tegen mij aanschuiven, zodat hij er niet meer bij kon. Want iedereen de paniek in mijn ogen zag van, dit is het aller... Maar dit is werkelijk waar. Het allergoorste dat mij ooit is overkomen.
Heb je toen de moederschreeuw gedaan?
Nou, had ik hem geweten, had ik hem gedaan. Echt verschrikkelijk. Mensen die sowieso aan je zwangere buik zitten, echt op taffen allemaal.
Ik heb ooit een keer iemand in dat tiet geknepen, omdat ze ongevraagd aan mijn buik zat.
Heel slim.
Helpt supergoed. Doen ze het nooit meer.
Nee.
Oh, je hebt een man in zijn tiet geknepen of een vrouw?
Nee, een vrouw. Oh. Gewoon zo. In die tiet.
Zei je dat ook erbij?
Nee.
Honk, honk.
Vorige keer, ik ben nooit meer zwanger.
Het thema voor deze aflevering is weer mensen /, rot allemaal op. Maar goed, het gaat echt
blijf
alleen maar
af. Laat me met rust.
Cynthia had toen ooit een vieze oude mannencollega die op tafel ging zitten bij hun op kantoor en zei, toen ze zwanger was, ik ga even een visuele echo doen hoor. Dus ging hij naar haar buik staren.
Godverdomme.
Ja, dat is heel vies.
Hey, ik had nog wel een idee voor het Ik en Iemand Hier zomerboek.
Ja?
Alternatieve erotische verhalen voor jonge ouders. Waar dan die geenszins over seks gaan. Maar over meetings die ineens worden afgezet. Zodat je een uur vrij hebt in de middag.
Dat je toch heel opgewonden raakt van het idee.
Ja, precies. En dat we gaan... Dat is alles wat je nodig had, zeg maar.
En
dat
je dan vroeger seks was, is ineens een uur vrij. Bevredigende verhalen.
Ja, precies.
En dat je dan een deur open doet en echt een situatie tegenkomt dat je denkt, want er staat een stretcher.
Ja, precies. Ja.
Of dat je komt binnen in een leeg huis, het is stil, maar er hangt iets van belofte in de lucht. En je doet de voorraadkast open. En wat vind je daar?
Makkerot.
Een zak pistachenoten waarvan je dacht dat ze al op waren. Maar ze waren helemaal niet op. Ze waren gewoon verstopt.
Alleen maar van dit soort verhalen. Weet je dat niet? Beter dan seks.
Ja, zo kan het heten. Beter dan seks. De onverwachte speeldate. Dat iemand zegt, nee, kom maar, laat hem maar bij ons spelen. En ze kan ook mee eten. Dat je dan thuis komt en dan is het huis leeg.
Ja, met een lege fiets naar huis.
Ja.
Ja, of dat je bij iemand thuis komt en die zegt, ik heb een gewaagd voorstel voor je. En dat hij dan een Hastings matras heeft om er even op te liggen.
Dat
hij
alleen?
Ja, precies, alleen. Dat die ander even wat anders gaat doen.
Ja, precies. Die gaat met jouw kind naar de supermarkt.
Maar dat hebben we toch al in ons vorige boek gehad. Dat ons idee van een affaire was dat je samen in bed gaat liggen en slaapt.
Ja. Ja, ik weet nog, toen Alma net geboren was en ik in totale staat van slapeloosheid en paniek verkeerde, toen heb ik geen grap fantasieën gehad over dat ik misschien een misdrijf kon plegen en dan in de gevangenis kwam, zodat ik lekker elke avond om 10 uur kon gaan slapen tot 7 uur 's ochtends.
Ligt aan één stuk.
Oh, toen dacht ik, oh, in de bak, dat is lekker.
Dat is een beetje hetzelfde als wat ik altijd had toen ik nog heel veel fietste en dat ik dan halverwege zo'n alpenkool altijd dacht van, als ik nou van mijn fiets val, dan komt er een ambulance. Balansen kan ik lekker liggen. Had ik altijd zin in. Als ik echt helemaal kapot was, ik dan dacht, oh, ik hoop echt dat ik iets breek, want dan komt er tenminste een ambulance. Had ik echt zin in.
Het rept Typhoon ook, dat hij hoopt op een ongeluk te krijgen, zo'n kleintje, zodat hij gedwongen is om even in bed te blijven.
Nou, Typhoon heeft dan helemaal niet geen kinderen. Waar baseert hij dit soort gejank
op? Zijn burn-out.
Oh ja. Oh. Oh ja, sorry. Nee, I love
geen kwaad
Typhoon,
over Typhoon.
Nee.
Zwolle, hè? Waar het gewoon nu de zon schijnt.
Zit je Typhoon te dissen in Zwolle? Dat is wel even
gevraagd dit, hoor. Het is always sunny in Zwolle-Zuid. Nee, ik hou zielsveel van Typhoon. Hij was echt de excuusman van een vriendin van mij.
Oh ja?
Met terecht. Typhoon?
Ja.
Ja, ik ken wel meer mensen die stiekem met Typhoon... Ik weet nog dat ik... Dat was midden in de eerste lockdown. En toen dat je net begon te ontdekken... Hey, ik kan... Wanneer was de tweede lockdown? Want ik had een mondkapje op. Ik haal het allemaal door elkaar. Maakt niet uit. Maar ik zat in een... dat je een beetje gewend begint te raken aan afhaal. Met rijen en weet je wel, uit elkaar zitten. En ik zat zo bij Wally's in Nijmegen hamburger tent. Heel fantastisch. Zat ik te wachten. En met mijn mondkapje op. En ik had geen telefoon natuurlijk bij me. En ik zat daar. En toen begon op een gegeven moment... Ze hadden heel hard de radio aan. Top 2000. Dus het was december. Nu weet ik het. En toen begon Als de hemel valt van Typhoon. En die drie koks die hamburgers stonden te flippen, die begonnen alle drie vanaf het begin alles mee te zingen. Hoe anders kan het zijn? Hoe anders heb ik eigenlijk een beetje moeten huilen daar achter mijn mondkapje zo.
Jij zou met je mondkapje zo naar je neus om even zo te snotten.
Ja, het was gewoon echt een heel mooi moment. Ik weet niet, het was echt te gek. Daar moet ik nou altijd aan denken als het over Typhoon gaat.
Ja.
Ja, zo goed. Echt fantastisch.
Nou, Joris Luijendijk.
Ja, oh ja. Dat wordt mijn
bruggetje.
Van Typhoon gaan we naar Joris Luijendijk. Nou, ze hebben allebei. Typhoon heeft in Zomergast gezeten. Joris Luijendijk heeft gepresenteerd. Dus nou hier, daar is je bruggetje. Ik moest laatst een dagvoorzitterschap doen. En daar was Joris Luijendijk ook. Die een super interessante speech gaf waar ik niks over mag zeggen. Want het komt allemaal in zijn nieuwe boek. Maar ik kan nu al zeggen, lees zijn nieuwe boek. Maar hij zei er ook iets heel grappigs. Want we zaten even met z'n tweeën te kletsen. En toen kregen we het over kinderen. En hij zei, zijn kinderen waren nu 16, 14 en 12. En wat die dus nu doen, zei hij, is dat als ik een betoog hou en ik oefen het. En of ik praat erover aan tafel, dat zij dan allemaal gaten in mijn betoog gaan schieten. Hij zei, voor echt super kritisch publiek. Ik zei, wat leuk. Hij zei, hoe oud zijn die van jou? Ik zei, 5, 3 en 1. En toen zei hij, en dit is even jongens, een hart onder de riem voor alle mensen die 3 kinderen hebben. Hij zei, de eerste 4 jaar van de derde waren de allerzwaarste van mijn leven.
Oh, toen moest jij huilen.
En moest ik bijna huilen. Ik zo, verrek, je hebt gelijk ook. En dit is dus ook, want ik heb natuurlijk ook in deze podcast vaak gezegd, een derde, het is hartstikke leuk, is ook zo. Je doet het erbij, is ook zo, want die gaat op de lange baan mee. Maar hij zei, dat gevoel, want je hebt er al 2 grootgebracht, hè. En dat was zeg maar een beetje van 2 kinderen. Nou, en dan krijg je nog zo'n toetje erachteraan, maar die moet je ook weer groot brengen. En dat vergeet je dan soms. En dan kijk je ze groot en denk je, oh please, alsjeblieft groei snel op, want ik wil gewoon geen nacht meer wakker worden en flesjes en dat soort dingen.
Ja.
Ik zei, dankjewel Joris dat jij mij en mijn ellende erkent. En dat ik het toch alsnog de leukste tijd van mijn leven vind. Maar wel, dus mensen met 3 kinderen. Joris Luijendijk zegt, eerste 4 jaar van de derde, zwaarste jaren van je leven. Eigenlijk moet je gewoon een medaille krijgen.
Hoeveel jaar moet je nog, Nienke?
Ik moet nog 3.
Top.
Maar ik moet zeggen, Kees slaapt nou gewoon door 's nachts. Gewoon van 7 tot 7.
Afkloppen.
Ja, dit is moet je mee oppassen.
Ja, maar dit is al tijden zo hoor. Ik kan het nu niet meer jinxen. Want ik heb dit eerder willen vertellen in de podcast. Maar dan durfde ik het steeds niet. Want ik dacht, nu jinx ik het. En nu
dus
denk
nu
ik,
ga
nee.
Maar bij mij zijn dit weekkoersen. Dan doe je ineens een week gewoon wakker om 4 uur. En dan een week later slaapt ze heerlijk. En dan is het verschilt de hele tijd bij mij.
Gekmakend.
Ja.
Kies
maar
iets.
Was Joris Luijendijk toen nog over de wereld aan het reizen toen hij al 3 kinderen had? Of was hij toen gewoon in Nederland?
Ja, hij was 4 jaar in het Midden-Oosten. Dat was heel zwaar, zonder kinderen. Ja.
Mijn vrouw belde af en toe, dat is het moeilijk. Ja, precies.
Zat je
via Skype zag je dan hoe zijn kind wakker was. Ja. Nee, even denken, want hij was al in 2000, was hij volgens mij al correspondent in... En zijn kind is 16.
Oh,
ja.
Okay. Ja,
nee,
ja.
In het Midden-Oosten. Maar ik zal zijn Wikipedia-pagina even bijpakken waar hij toen zat.
In Londen zat hij daarna ook inderdaad.
Hij heeft in de City heeft hij een tijdje gezeten inderdaad. Ja. En daar een boek over geschreven. Maar goed, jongens, hart onder riem verloor Joris Luijendijk met de hartelijke groeten.
Ja, dat is fijn. Zou Joris Luijendijk veel hebben gedaan op de basisschool van zijn kinderen?
Ik denk dat hij in de OR zat, ja. Een hele lastige OR-lid was dat.
Hele lange betogen de hele tijd, die dan eerst oefende op zijn peuters.
En dat hij dan zei, jullie denken allemaal dat het zo zit. En dan kwam je met een of andere mindblowing inzicht.
Ja.
En dat ze de hele MR zat, oh my god, we hebben het echt jarenlang fout gedaan.
Nee, ik heb een observatie over de ouder-app in de klas bij Julius.
Ja.
En ik zou even van jullie willen weten of dit bij jullie ook zo gaat.
Want ik heb geen ouder-app.
Ik vind sowieso al een duimpje dat jij in een ouder-app zit. Want ik heb altijd het idee dat je alles probeert te ontwijken wat apps.
Ik zit graag in groeps-apps, hè, dat weet je.
Oh ja, maar
ik ben dol op groeps-apps. Ik mute er ook geen één. Ik wil overal weten wat er gebeurt. Ik vind het hilarisch vaak.
Dat mededelingenbord, dat keek je nooit.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar groeps-apps ben ik dol op. Maar ik trek het me allemaal niet aan. Dus dan is het heel makkelijk. Dus...
Zoals vaders geacht worden te doen volgens mij in groeps-apps.
Nou, precies dit.
Ja, van er komt een oproep voor luizenpluizers. En alle vaders denken, ja, dat is duidelijk een vrouwelijk iets, een luizenpluizer.
Nee, reageert bij ons nooit in het gezin is het andersom.
Dit
het is andersom.
Mijn blokje.
Ik doe niks.
Mijn
ik doe niks. Oh,
ja,
sorry.
Anne, wat wilde je zeggen over de ouder-app?
reageert dus inderdaad nooit een vader. Maar het is ook altijd een moeder die iets instigeert. En dan is het denk ik ook altijd aanlokkelijker voor andere moeders om wel te reageren. En dat vaders denken van, nou, ik ga niet op die moeder reageren. En die moeders stellen altijd voor om op woensdag of op donderdag of zo'n soort dag om 11 uur dan even samen te komen. Maar ik kan dan helemaal niet.
Nee. Wat doen jullie daar in Muiderberg?
Ja, en het zijn kennelijk alleen maar vrouwen die dan kunnen de hele tijd. Want geen enkele man die reageert uit dat hij kan op zo'n tijdstip.
Nee, die kan wel, maar die reageert niet.
Maar die wil niet reageren.
Nee. Maar dat komt, dat wordt ook in stand gehouden. Want ik heb dus ook wel altijd bij kinderfeestjes wordt er altijd een tijdelijke groepsapp aangemaakt voor het kinderfeestje.
Oh, dat haat ik zo erg.
Wordt er altijd buiten gehouden. Tenzij mensen ons gezin goed kennen, dan word ik er wel eens toegevoegd. Omdat ze weten dan dat ze eigenlijk mij ook moeten hebben. Maar heel vaak, het meest standaard is dat alle moeders worden toegevoegd.
Ja, klopt. Behalve, dat vind ik zo dom.
Behalve dan Hanneke Hendricks, want die heeft en geen smartphone en Doris regelt dat.
Ja, en Doris is gewoon... nee, maar daar zit hij niet in. Want hij zit ook bij het Oranje Comité, Doris. En volgens mij gaat hij binnenkort ook weer ergens voor collecteren. Ik weet niet precies.
Wat is een Oranje Comité?
Voor Oranje Dag. Voor Oranje... Koningsdag.
Oh.
En maar daar zitten ook mannen in. Hij is echt niet de enige man daar.
Nee, maar dat is
toch geen kinderfeest? Maar de Oranjevereniging is altijd echt zo'n mannending.
Ja. Nee, maar voor de kinderen is dat dan. Hè?
Ja, maar dan is het nog, er moet er nog iets gebouwd worden of getimmerd of zo.
Dat
of
is dus één keer gevraagd of iemand iets kon timmeren. Toen waren het eens 3 man die zeiden, doe ik wel even.
Nee, maar bij ons wordt er nooit gezegd van, kunnen jullie allemaal om dinsdagmiddag om 2 uur eventjes bij elkaar komen. Dat echt niet.
Nee, dat
daar zijn al onze moeders zijn gewoon daar veel te druk mee voor.
Maar ik heb wel een briefje gekregen inderdaad. Of iemand van ons wilde opgeven voor een schoolcommissie. Misschien moet ik dat dan maar wel gaan doen. Want Doris doet ook al, gaat ook al vertellen op school over zijn beroep vrijdag.
Ja, maar die heeft ook een leuk beroep.
Ik toch ook. Ik zit de hele dag achter mijn bureau.
Ja, je redt alleen geen mensen.
Nee. Nee. Ga je ze allemaal de eerste aflevering van Wraak laten luisteren integraal?
Nee, van het Sinterklaasjournaal.
Ja. Oh, ja. Ja, maar ze mogen niet weten dat jij dat maakt, want dan haalt de magie van Sinterklaas af.
Jawel, jawel, want Sinterklaas komt gewoon bij ons in de studio.
Oké.
Oh ja, dat klopt. Hé, hey, ja. Maar het is wel, Anne, het is wel een probleem. Dat moet ik misschien ook niet zeggen. Maar het is zo makkelijk om je te verschuilen als man, merk ik. Ik vind het ook zo makkelijk om me daar buiten te houden. Ik ga ook niet zeggen, ja, hey, voeg mij toe aan die app, want ik wil ook betrokken zijn. Mm-hmm. Ik vind het ook wel lekker dat het buiten me omgaat. En ik weet ook wel dat Cynthia dat irritant vindt. En daar heeft ze ook gelijk in. Maar ik kan me ook nog steeds lekker verschuilen achter allerlei dingen. Omdat moeders dan andere moeders regelen. Dan denk ik, ja, mooi geregeld.
En kennelijk kan het ook, want alle andere vaders doen het kennelijk ook. Dus dat geef je een
eigen... Daar kun je ook achter verschuilen.
Jullie zijn nu in je eigen graf aan het graven.
Ja,
en ik wil
dus
eigenlijk iedereen oproepen om de spreekwoordelijke Alex van der Hulst in die groep aan te melden en zelf uit die groep te stappen. En dan te zeggen, hey, doei.
Zo zou het werken. Want je kan je ook altijd verschuilen achter andere mannen. Zeg, ja, maar daar, kijk, ik doe het altijd beter namelijk dan heel veel mannen die 50 uur per week werken. Dus daar kan ik me altijd al achter verschuilen.
Ja, en dit is ook een onderdeel van die enorme emotionele niet betaalde ballast die moeders
de mental workload.
Ja, workload.
Dat. Daar hoort dit ook bij. Ja. En dat er dan weer een appje komt van de moeder van Christine die zegt, het is morgen de dag van de leraar. Dan laat je kind even een tekening maken voor de juffen. Weet je, al die dingen. Mm. En inderdaad, er heel veel van die dingen kunnen vaders best overnemen. Ik bedoel, als er een kinderfeestje is, dan hoeft niet alleen de moeder ervoor te zorgen dat er een cadeautje is voor de jarige. Maar dat doen we dus niet. Dus, want die vader zit er zo pompidompidom. Maar ja, als wij het dan niet gewoon op hun bord schuiven. Want ik had hier de afgelopen weekend ook een discussie over met een ander stel waar we op visite waren. En zij had het ook de hele tijd over haar mental workload en ik ook. Ze zaten lekker te klagen. En Tom zei ook tegen Luc, de andere man in de kwestie, misschien moeten we even onze mond houden nu. Gewoon niet tegen ingaan. Maar, en dat zegt Tom altijd heel, heel dramatisch. Ja, maar we zouden ook echt ten onder gaan als jullie er niet zouden zijn. Ik zo, fuck off. Je zou 1 week denken, oh kut, wat is dit veel. En daarna zou je het ook gewoon doen. Of zou misschien 1 kinderfeestje zijn waar Jan naartoe gaat. Waar ze dan een pak macaroni moet inpakken om het cadeau te doen aan de jarige.
Nou ja, ik ga volgende week 1 week weg. Ik ben de hele week weg. Doei.
Ja, maar bij jou geldt het echt een stuk minder.
Nee, want jij bent de man in de relatie en Doris is de vrouw.
Ja, nou, en dus dat kan dus, dat ligt dus helemaal niet aan vrouw zijn of man zijn. Nee. Je moet gewoon ophouden met zeiken, Nienke de Jong.
Nou,
en
weet je wat,
lekker een weekje weggaan.
Weet je wat het wel is?
Dat doe ik ook zeker.
Weet je wat het denk ik wel is? Misschien hoor, maar dat is een theorie. Is dat mannen makkelijker wat bluffen. Denken van, ik probeer hem uit te zitten tot op het laatste moment. En ze weten dat misschien, ik weet niet of het waar is, dat vrouwen eerder in actie komen. En dat ze een uur of een dag voor het laatste moment zeggen, ik regel het wel weer. Mannetje.
Oeh, ja, interessante theorie.
En mannen denken...
Ja, dus dan wordt het eigenlijk een soort stare-down. Dat ik gewoon...
En mannen dan dus... zijn makkelijker van die stare-down. Misschien ook omdat ze er makkelijker gewezen wordt naar de vrouw.
Maar in zo'n het geval van dat het... Nee, maar dit is wel het geval, denk ik. Maar dat komt dus ook omdat al eerder andere moeders met elkaar dingen aan het bekonkelen zijn. Waardoor je als man toch altijd makkelijker je stil kunt houden. Omdat je denkt van ja, die andere moeders zijn dit aan het...
Misschien
moet
jij
als vrouw je er ook maar eens mee bemoeien. Want ik ben een man, ik hou me even buiten.
Of je weet dat bij als de stare down geweest is en je met de brokken zit, dat er misschien eerder naar de vrouw gewezen wordt. Waarom is dat niet geregeld?
Ja, maar is dat dan zo erg? Ja, iedereen doet net alsof dat het zo verschrikkelijk is. Dan zeg je, oh ja, Hanneke Hendricks is vergeten.
Jij hebt de stare down uitgezeten. Nou ja, dat hoeft helemaal niet.
Je hebt hem al gewonnen.
Ja, Hanneke heeft het al lang gewonnen thuis.
Ik heb al gewonnen thuis. Nou, trouwens, ik doe alle zwemles dingen.
Nee, maar eigenlijk moet...
Maar dit is ook zo typisch mannelijk. Dan zeg je, nee, maar ik doe het vuilnis. Nou, applaus!
Ik zet het vuilnis buiten anders, hoor.
In de helden, dat heb ik er wel eens gezegd. In de helden stond een interview met Robin van Persie en zijn vrouw. En dat die vrouw ook zei, ja, Robin die doet vrij weinig in het huishouden. En voor alles wat hij doet, wil hij dan ook uitgebreid applaus. Dan gaat hij de hele tijd zeggen, vind je niet dat ik de trap mooi heb schoongemaakt? Of ik heb het vuilnis weggezet. Vind je niet dat ik dat goed heb gedaan? En dat die vrouw ook zei, wil je nou weer applaus? Dat stond er zo in. Vond ik super grappig. Dus dat doen wij thuis nu ook, een Robin van Persietje.
Ja, nou,
iemand zegt, heb je wel gezien dat ik dit...
Eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat wij allebei graag applaus willen, Doris en ik. Dus we zijn
wel
en dat doen we dan ook wel.
Het is ook zwaar om ouder te zijn. En als je dan dingen naast moet doen, dan is dat ook... Ja, dan wil je ook gewoon erkenning en een koekje en een beloning.
Eén zwemtasje hebben we. Eén.
Maar je kunt dus de ouder-app van school ook prima... Je moet hem eigenlijk gewoon hernoemen tot de vagina-monologe. En kijken of iemand het ooit doorheeft dat je dat hebt gedaan. Ik denk namelijk helemaal niemand. Dat is
applaus
gewoon.
Voor mijn vagina. Ja.
Mijn vagina doet dingen.
Ja, want dat is wel qua bekonkelen en dingen... Ik ben wel een van, inderdaad, van die moeders... die er nog een half uur staat te ouwehoeren bij het hek nadien. Na het afzetten van het kind. En dat zei ik al nooit zo lang met de vaders.
Nee,
het is altijd dames die staan te kletsen met z'n allen over niks. Heerlijk, heerlijk.
Maar ik moet
jongens,
ook wel zeggen...
jongens, we gaan ver over de tijd daar.
Ja, ik wil nog wel eens zeggen in dit geval... want er moest dus een cadeau bedacht worden voor juf Paulien. En er waren echt prachtige, allemaal bloempotten versierd door die kinderen. Het zag allemaal waanzinnig goed uit. Terwijl als je dat aan mij had overgelaten, dan had er een bol.com... bon gelegen. Bon. Ja.
Ja, maar prima toch?
Nee, een pakket van de rituals waarschijnlijk.
Ja, en merci.
Als de maan goed stond.
De maan goed stond.
De moonkalender. Om te kijken of dit het goede moment is om in bad te gaan of niet. Nou ja, goed.
Er is ook een lied gemaakt. Nou goed, hou ik even op. Ze hebben een lied.
Jezus, nee, dat is echt overdreven. Ja. Die moet gewoon een baan zoeken.
The Waterboys met You Saw the Hole of the Moon. Ja, die ga ik even opzetten zo meteen. Ja.
Nee, maar
ritual the low habitual. Nou, laat maar niet zeggen.
Hou op met al die obscure muziek van jou. Ik ga de afkondiging doen. Gaan we zo nog... ik ken iemand die eten?
Ja.
Oké, hier komt de afkondiging. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage was in handen van Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show hoor je natuurlijk alles over Ik ken iemand die eet, onze zoektocht naar een goddelijk lichaam, wat nooit gaat gebeuren. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
En verzoekjes, we hebben nog een verzoek.
Oh, verzoekjes.
Goede verhalen voor de Noord-Zuid-Oost-West tour. Waarin we
ik las er al een paar op Vriend van de Show.
Ja, we hebben er al een paar op Vriend van de Show. Kijk die vooral en meld je aan. En dan komen wij met de auto.nl gezinswagen van de showauto. Shout-out naar onze vrienden van auto.nl. Komen wij langs om jullie verhalen op te halen. En nemen wij weer in de auto op. En dat wordt leuk. En het enige wat wij zoeken is een goed verhaal. Een sterk verhaal. Mag echt gebeurd zijn. Mag je hebben gehoord in de kroeg waar je werkt of waar je een keer per ongeluk was. Een goed verhaal.
Maar Anne, is het ook een optie dat iemand echt iets heel bijzonders voor kinderen heeft in of om huis? Dus echt een geweldige boomhut of een...
Idee. Ja,
een glijbaan,
ja, dan komen die ook graag bekijken.
Een glijbaan vanuit de slaapkamer naar de keuken of zo buitenom.
Ja, maar dan moet het ook wel inderdaad echt wel zoiets zijn.
Ja, niet een leuke, niet een leuke tekening of zo.
Nee, niet een leuk kippenhok, want dan kunnen we ook weer naar hier naar mij toe komen.
Tenzij je kind ook slaapt boven het kippenhok, dan vind ik het wel leuk.
Touché. Ja.
Maar wij komen dus langs, we komen aangereden. Dan komen we binnen, dan staat er misschien iets lekkers voor ons klaar. We hopen van wel. Hoeft niet per se, maar wordt gewaardeerd.
Als er maar koffie is.
Zonder UPF.
Dan laden wij even uit.
Geen CCO.
Stappen uit de gezinswagen van de show. Stappen
als je maar zegt dat alles afgevallen, is dat goed?
Het is wel, als we in november gaan, dan moeten we niet de griep over heel Nederland gaan verspreiden natuurlijk. Dus daar moeten we even op letten. Wanneer gaan we? Wij moeten dat even prikken.
Ja, dan noemen we de auto de griepgolf. Jammer dat het geen febergolf is, want dat is echt leuk geweest.